Heer, wat zijn wij dankbaar voor uw liefde, voor uw genade over onze levens heen. En wilt u dan, o Heer, ook vanochtend onze harten openen? Wilt u door uw Heilige Geest de ogen, de geestelijke ogen van ons verstand openen en door uw woord tot ons spreken in de naam van Jezus. Halleluja. Amen, amen, amen. Lieve gemeente, lieve mensen, heerlijk om vanochtend hier bij jullie te mogen zijn. Heel de weg uit Friesland. Ik heb helaas zo'n gevoel dat de meeste voorgangers die uit Friesland naar Amsterdam komen niet zulke goede voorgangers zijn, maar hier ben ik toch. Sorry, dat is een geintje ten koste van mijn broeder Harry. Dat is niet waar. Prachtige dingen komen uit Friesland. Ik mag daar nu al 8 jaar wonen. Ik ben Laurens Duplessis. Ik kom uit Zuid-Afrika en woon hier in Nederland nu sinds 2018. En eigenlijk ben ik alle jaren voorganger geweest in 3 verschillende Pinkstergemeenten. En nu mag ik werken voor Stichting Opwekking. Maar ik mag jullie vertellen, ik mis het om voorganger te zijn in een Pinkstergemeente. Ik mis het. Heerlijk alle jaren gewerkt met mijn vrouw Sanne aan mijn zij. En wij hebben 3 kinderen. Jaco, Annika en Eline. 17, 13 en 3. Ja, zij is wat wij in Zuid-Afrika noemen een laatlammetje. Ja, een nakomertje. En ook daarin hebben wij gezien hoe goed de Heere God is. Mijn vrouw Sanne had eigenlijk een aantal jaren gezondheidsproblematiek. En wij wilden eigenlijk geen 10 jaar tussenin hebben. Maar op een gegeven moment dachten wij dat het derde kindje gaat niet komen. Maar de Heer is goed geweest voor ons. Ondertussen is al dat problematiek opgelost. En daardoor zijn wij zo dankbaar. En hebben wij dat derde kindje gekregen. En zijn we de Heer dankbaar. Lieve mensen, ik begin met een tekst, maar jij hoeft nog niet razendsnel in je Bijbel heen en weer te bladeren tijdens de inleiding van mijn boodschap vanochtend. We gaan wel uit een tekst lezen, maar eerst ter inleiding. Galaten 5 versen 22 tot 23 zegt: de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Nou, lieve mensen, ter inleiding vanochtend even een kader. Want het verhaal van de Heilige Geest ontvouwt zich eigenlijk gestaag in de geschiedenis van genade zoals wij het in de Bijbel kunnen lezen. En de vraag is, waar bevinden wij ons op dit moment in dat verhaal? En dat is een belangrijke. Het is belangrijk voor ons om te weten waar we zijn. Vandaar ook vanochtend deze inleiding. En het verhaal van de Heilige Geest. Het is eigenlijk een spannend en stapsgewijs proces. Het begon al in het Oude Testament, waar de geest aanwezig was. In Genesis zweefde de geest boven het water. Nou, ik herinner mij nog lang geleden op de zondagschool, zei onze meester op een ochtend: vandaag gaan wij het hebben over Genesis. Gaan wij het hebben over waar alles vandaan komt. En wat vinden jullie daarvan? En een van de jongetjes, Dave, wat zei: ik geloof in de Big Bang. En die meester keek hem aan. Hij zei: och, Devold, wat zeg je daar? Devold zei: ja, God zei, laat er licht zijn. En bang, er was licht. Ja, het Oude Testament, de geest van God was aanwezig. In Genesis zweefde de geest boven het water. Weet je dat nog? En de geest zweefde. En zweefde. En zweefde. Ja. En hij zweefde totdat er iets anders gebeurde. Wat kwam er toen bij? God zei, laat er licht zijn. En toen Gods woord en Gods geest bij elkaar kwamen, bang. Wanneer Gods woord en Gods geest bij elkaar komen, lieve mensen, gebeuren er wonderbare dingen. Jezus Christus leeft en hij is op aarde en hij groeit en hij wordt 15, 20, 25, 30 jaar oud. En in de Bijbel wordt hij Gods woord genoemd. Maar op een dag ziet Johannes hem aankomen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En niet lang daarna gaan Johannes hem dopen en dan daalt de Heilige Geest van God op de Zoon neer. Hij, het woord van God. En wanneer Gods woord en Gods geest bij elkaar komen, gebeurt de dingen. Gebeuren de dingen, ja. Geest en woord in het Nieuwe Testament, Jezus. En dan zien wij ook dat Jezus woont in Jezus' werk en hij heeft een bediening vol van Gods geest, lezen wij, was Jezus. Hij heeft een bediening. En dan op een gegeven moment zegt Jezus, het is voor jullie voordelig dat ik wegga. Want dan zal de Heilige Geest komen. En dan zien wij op een gegeven moment dat Jezus op zijn discipelen blaast. En hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Maar dan wandelt Jezus nog daarna. En verschijnt Jezus nog daarna. En spreekt Jezus nog daarna met zijn discipelen. Totdat hij opgenomen wordt naar de hemel 40 dagen later. En hij zegt, wacht in Jeruzalem totdat jullie toegerust worden met kracht uit de hoogte. En dat is Pinksteren. Een cruciaal moment in dat verhaal. De belofte van Jezus wordt vervuld. En de Heilige Geest wordt op een krachtige en bijzondere manier uitgestort op de discipelen. Zij worden gedoopt in de Heilige Geest. En het is zo belangrijk voor ons om dit te begrijpen. Dus een aantal teksten. De belofte ten eerste van de Heilige Geest in de volgelingen van Jezus. Dat lezen we in Johannes 7 versen 37 tot 39. Je hoeft nog niet te bladeren, maar we zijn op weg naar de boodschap. Daar staat op de laatste, de grote dag van de feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levende water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar gaat het over? Nou, dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. De Heilige Geest was er nog niet. Betekent dit dat hij nog niet bestond? Nee, dat kan het niet betekenen. Hij zweefde in Genesis al op het water. God, de Geest is eeuwig, maar de Heilige Geest was er nog niet. Dat wil zeggen, binnen in gelovigen. Want Jezus was nog niet verheerlijkt. Na Jezus' glorieuze opstanding en verheerlijking zou de Heilige Geest binnen in gelovigen komen wonen. Gelovigen zouden dan de geweldige wetenschap hebben, Gods Geest woont in mij en stroomt door mij heen als levend water. Nadat Jezus een glorie uit de dood zou verrijzen, lieve mensen, zo belangrijk, zouden mensen de Heilige Geest in hun binnenste ontvangen. Nu heb ik het natuurlijk over wedergeboorte. Want bij wedergeboorte komt de Heilige Geest binnen in ons wonen. Wij zien in geloven als Pinkstergelovigen eigenlijk een twee ontvangsten van de Heilige Geest. Ten eerste dat de Heilige Geest bij wedergeboorte, ja, dat wij hem ontvangen in termen van zijn persoonlijke tegenwoordigheid, maar dat bij de doping in de Heilige Geest wij de Geest ontvangen in termen van zijn kracht en gaven. De Heilige Geest van binnen en dan de Heilige Geest over ons uitgestort. Ik heb ooit al op een warme dag een koel glas water gedronken. Maar om daarna in een zwembad te duiken was nog heel erg anders hoor. De Heilige Geest van binnen, de Heilige Geest uitgestort over ons heen. 1 Petrus 1 vers 3 zegt: geloof zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Sommige vertalingen zeggen: de wedergeboorte heeft geschonken tot een levend hoop door wat? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nadat Jezus uit de doden opstond, nadat hij in heerlijkheid verrees uit de doden, werd voor het eerst wedergeboorte mogelijk. Dat de Heilige Geest niet vaardig wordt en zich dan weer terugtrekt. Dat de Heilige Geest niet even vervult en dan weer terugtrekt. Maar een levende, doorlopende inwoning van de Heilige Geest in de levens van hen die in Jezus Christus geloven. Door zijn opstanding hebben wij dit gekregen. En lieve mensen, dit betekent dat we niet langer gebonden zijn aan de macht van zonde en de dood, maar dat wij een nieuw leven hebben gekregen in Christus. Ja, fantastisch. Jezus zegt, Johannes 16, 7, ik zeg u de waarheid, het is nuttig dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Zo wonderlijk, de Heilige Geest wordt een fantastische, een wonderbare, tegenwoordige, begeleidende iemand in ons leven. Wij hebben geen wetboek onder de arm, maar de Heilige Geest die in ons woont, in ons levens veranderen. Je mag je Bijbel nu openen bij Johannes 15. En terwijl je er naartoe bladert of naartoe scrolt op je app, een kleine opsomming. Waar bevinden wij ons dus in het grote verhaal? 1. Jezus is gekomen, hij is gestorven aan het kruis, hij is opgestaan uit de dood en hij is verheerlijkt bij de Vader. 2. Iets is gebeurd wat voor dat moment nooit mogelijk was, namelijk de Heilige Geest woont nu in mensen. En 3. Met wedergeboorte gebeurt er iets. Ik heb een vraag. Wie hier zijn uit moeders geboren? Enig iemand? Wie begrijpt de vraag niet? Dan ga jij na de dienst je moeder bellen en haar vragen om 1 of 2 dingen aan je uit te leggen. Er was geen ooievaar betrokken, sorry. Het is goed om uit de moeder geboren te worden, maar helaas is dat niet genoeg, je geboorte uit een vrouw, om een kind van God te zijn. Om een kind van God te zijn, moet je ook uit God geboren worden. Moet je wedergeboren worden. Wedergeboorte komt wanneer de Heilige Geest ons wederbaart op grond van ons geloof in Jezus Christus. Om uit een vrouw geboren te worden is prachtig. Maar om een kind van God te zijn, moet je uit God geboren worden. Amen? Ja. En zo verandert alles radicaal. Wij wandelen met God door zijn geest. Wat een voorrecht. Maar het roept ook een vraag op. Als Gods geest in mij woont, hoe zou mijn leven dan eruit moeten zien? Hoe ziet het leven van iemand uit wanneer Christus in zijn leven door je begint te stromen? En waarom is het dat ik worstel? Waarom is dit zo? Nou, niet ik en ook niet voorganger Harry, want op de Bijbelschool hebben wij een cursus genomen hoe om geen fouten meer te maken en nooit weer te zondigen. Wat zou het leuk zijn als er zo een cursus was op de Bijbelschool, toch? Maar helaas, die is er niet. Want wij komen tot geloof in Jezus Christus en dan merken we dat vrucht in ons leven niet altijd is wat we graag zouden willen. En dan is de vraag, hoe werkt het? Welke processen hebben meer vrucht tot gevolg? Hoe werkt het? En daarover gaan we leren. Johannes 15 vers 1. En voordat we verder gaan wil ik mijn excuses aanbieden voor deze super lange, leerzame, inhoudelijke inleiding. Maar het is zo ontzettend belangrijk voor ons om soms bij ons auto van geloof te staan en niet alleen te denken ik kan daarmee over de weg, maar ook te kijken hoe werkt dat ding eigenlijk. Soms moeten wij ons verdiepen ook in de moeilijkere dingen. Jezus zegt, vers 1, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Met andere woorden, snoeit hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Nou, lieve mensen, volgens mij gebeurde het ongeveer 12 jaar geleden. De ouders van Sanne kwamen op bezoek bij ons in Zuid-Afrika. Mijn vrouw Sanne is Nederlandse. En haar ouders, mijn schoonvader Kees Wittenberg, was alle jaren voorganger in Pinkstergemeente De Brug in Hoorn. En ze kwamen bij ons op bezoek in Zuid-Afrika. En de vader van Sanne, ik zie hem staan, ik zie het nog voor mij, staat in onze grote tuin. Zo hebben wij het in Zuid-Afrika vaak, een vrijstaande huis met een grote tuin. En hij stond te kijken naar een wijnstok van ons, die door de vorige eigenaars van het huis, was aangelegd. Het was, mijns inziens, een prachtig ding. Een ornamentele wijnstok. Droeg geen vrucht of druiven, maar was prachtig en groen en vol bladeren. En het zag er zo mooi uit, man. En ik moest op een afspraak gaan. En 's middags kwam ik thuis en met ontsteltenis en verdriet keek ik naar onze arme wijnstok. Mijn schoonvader had hem bijna volledig weggesnoeid. Alle prachtige ranken, tjop, 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 had hij kort geknipt. En weet jij, ik stond daar met zo'n beetje van een wroeging en ik voelde me niet zo blij daarmee. Maar toen de zomer kwam, besefte ik iets. En dat was dat de wijnstok in onze tuin niet alleen voor de sier was. Het was geen ornamentele wijnstok, want die stond overladen met prachtige trossen vol heerlijke zoete druiven. Zo werkt de Vader met jou en met mij. Maar waarom was ik nu eigenlijk zo verdrietig? Ik zal je vertellen. Het is omdat ik simplistisch was. Niet simpel hoor, dat is iets anders. Simplistisch. En wat is dat? Het is wanneer wij een complexe zaak zo willen vereenvoudigen en gladstrijken dat de essentie van hoe het echt zit verloren gaat. Simplistisch is wanneer jij een veelkleurig vraagstuk probeert op te lossen met een zwart-wit antwoord. Het is kiezen voor een gemakkelijke leugen boven een complexe waarheid. Simplistisch denken is bijvoorbeeld ervan uitgaan dat hoe iets aanvoelt ook is hoe het werkelijk is. Zoals, voelt het goed? Dan is het goed. Ruikt het zoet? Dan is het goed. Proeft het lekker? Dan is het goed. Klinkt het mooi? Dan is het goed. Lijkt het leuk? Dan is het goed. Maar zo is het helaas niet. Want wij lopen vandaag gevaar. En dit is dat er een leugen is gekleed in de mantel van simplistische theologie. Wat ons geloof bedreigt. En dit is de leer dat zegt, God is goed en wat hij doet is altijd goed en dus voelt het altijd fijn, want van de Vader komt nooit iets dat lijkt op lijden of op pijn. Lieve mensen, dit is niet wat Gods woord ons leert. Jezus vertelt ons dat de tuinier, onze goede God en Vader, elke vruchtbare tak zal snoeien, zodat deze nog meer vrucht zal dragen. Wat betekent het? Het betekent dat wij ook soms gesnoeid zullen worden, juist omdat de Vader naar ons levens kijkt en zegt, ik hou zoveel van jou, maar ik zie graag dat je nog meer vrucht voortbrengt. Wij moeten soms, lieve mensen, beproevingen doormaken, zodat wij meer vrucht kunnen dragen in ons leven. En voor iemand zonder ervaring in tuinieren lijkt het afsnijden van een gezonde tak vreemd en tegenstrijdig. Maar de wijze tuinier weet dat het noodzakelijk is voor het welzijn van de plant. De goede tuinier verwijdert niet wat de wijnstok siert, maar wat het belemmert om een volle overvloed te leven. En hier is dus voor ons de waarheid. Lieve mensen, God snoeit niet weg om ons te straffen, maar om ons vrij te maken ons ware potentieel te bereiken. Door de periodieke pijn van het snoeien bereidt God ons voor op een rijkere oogst van zegen in vrucht in ons leven. Vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de ranken verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zijn worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ja, het is belangrijk om te snappen wat deze vergelijking ook niet betekent. Vrucht dragen is niet iets wat jij moet gaan doen om veilig te blijven. Het is niet dat je bij jezelf denkt, oké, dus wat ik nu moet doen is, ik moet goede daden gaan doen. Dat is dan mijn vrucht en dan blijf ik veilig. Vrucht is niet een manier om Gods gunst te krijgen. Vrucht is een resultaat in de levens van hen die door zijn gunst leven en wandelen. Dus, lieve mensen, vrucht dragen is een gevolg van je verbondenheid met Jezus. Als je verbonden blijft met hem, stroomt zijn leven door de Heilige Geest door je heen. En dat zorgt ervoor dat je vrucht gaat dragen. Dus, richt je niet op je vrucht, richt je op Jezus. Ik sprak mijn vader, misschien 2 jaar geleden, mijn eigen vader, mijn beste vriend, mijn meest geliefde mentor. Mijn vader is 78 nu, hij is pas teruggekeerd thuis waar ze wonen in de buurt van Kaapstad. Nadat hij ongeveer 6 weken door Zuid-Afrika heeft gereisd om te prediken en onderwijs te geven. Mijn vader zei tegen mij, Laurens, zorg je goed voor jezelf. Ik dacht, ja pap, ik probeer een beetje bij de sportschool te komen en niet al te ongezond te eten. En zo mijn vader zei, nee jongen, daar heb ik het niet over. En toen zei mijn vader deze woorden aan mij en ik wil ze aan jou geven vanochtend. En als dit al is wat je vanochtend onthoudt en meeneemt, dan is het goed. Maar hier zijn de woorden. Jouw persoonlijke relatie en toewijding aan God is de belangrijkste zaak in je hele leven. Je persoonlijke toewijding in relatie met God is de belangrijkste zaak in je hele leven. Het is belangrijk om te begrijpen dat het dragen van vrucht geen primaire doel is. Het is een secundaire doel. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel, ze zijn het resultaat van verbondenheid met Jezus. De essentie is je relatie met Jezus, want hij staat centraal. Als jij die relatie op de eerste plaats zet, zijn dingen zoals vrucht dragen het resultaat. Het is ontzettend belangrijk om dit te begrijpen. Maar wat als het niet vlekkeloos gaat? Laten we nu eerlijk zijn. Wat als jij een van de 3% christenen bent die niet na hun wedergeboorte plots volmaakt zijn geworden? Ja hoor, dat is niet waar. Daar zijn we allemaal. Wat als jij nog fouten maakt of zonden begaan van tijd tot tijd? Helaas, ik herken eerlijk, hiermee heb ik zelf problemen ondervonden. Ik ben niet altijd blij met wat er uit mijn leven voorkomt. Weet je, ik zie het nog voor mij. Een moment uit lang vervlogen dagen toen ik zelf nog een tiener was. Stond met mijn moeder in de tuin. Och, mijn lieve moeder. In haar roze struiken waren haar trots zorgvuldig verzorgd in prachtige bloei. En bij een van die struiken bleef ze staan. En tussen de bladeren groeide er een lange sierlijke loot. Ik kwam daar staan bij die rozenstruik en ik zag hem. Hij kwam helemaal van onderaf aan en groeide eruit. En er zo'n lange mooie tak. En hij had zelfs zo'n unieke kleur. Zo'n rood-groene kleur. Niet als de andere takken. En mijn moeder stond te kijken. Pakte haar snoeiskaar, bukte af en tjops, knipte ze hem door. Ik zei, mam, moet die weg? Ik was zo verbaasd. Dat ding zag er zo gezond uit. Mijn moeder zei, mijn jongen, die moet weg. Het is een waterlot. Het zal nooit bloemen dragen. En pas later snapte ik eigenlijk wat er aan de hand was. Want weet je, die prachtige rozenstruiken waren niet zomaar wilde struiken. Ze waren namelijk geënte struiken. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat zij die wilde wortelstok van die wilde roos pakte en ze knipte zijn stammetje af en ze entte daar een edele roos op. Want die wilde rozenstruik kan nooit rozen dragen en dus hebben zij hem helemaal teruggesnoeid tot alleen het onderstam met wortels overbleef en daarop een nieuwe edele loot geënt. En ja, daarom. Uit die nieuwe natuur van die geënte loot kunnen er prachtige rozen komen. Trouwens ook zo met de vruchtenbomen. Ja, dat wist ik nooit. En wat voor mij zo interessant was, was om daarna te gaan kijken. En dan zie jij dat onderstammetje en je ziet dan een lijntje om het stammetje. En dan zie je, aha, hieronder, dat is die oude wilde struik. En vanaf daarboven, dat is de edele wat vrucht of wat mooie bloemen kan voortbrengen. Maar wat voor probleem was er? Dit. Soms groeit er een loot van onder de intplaats. Deze loot is niet van de nieuwe edele soort, maar van de oude wilde natuur. Het ziet er misschien goed uit, maar het zal nooit de gewenste vrucht, de mooie bloemen dragen. Wat het wel doet, is de kracht in voeden van de struik opslokken. En daarom moet zo'n waterlot weggesnoeid worden. Weet je wat mijn probleem is? Er is een intplek in mijn leven. En soms in mijn leven van onder die intplaats, vanuit mijn oude wilde natuur, groeit er een waterlot. Wat niet de vrucht draagt wat de Heer wil zien. Een verkeerde houding, verkeerde keuze, een zonde. De schuld van mijn zonde is opgelost door de vergevende relatie die ik met Christus mag hebben. Maar de kracht van zonde in mijn leven, dat oude wilde deel, wordt langzaam overwonnen. Dat proces heet heiligen. Het is een weg van vallen en opstaan. Het is een weg van snoeien en groeien. Altijd geleid door zijn hand. Ik ben nieuw geworden, maar ik ben nog niet volmaakt. En toch weet ik, hij is de tuinier die elke dag mijn leven snoeit, zodat ik steeds meer mag bloeien zoals hij het bedoeld heeft. En zo, lieve mensen, is het met geestelijke vrucht. Dus denk niet, ik moet dat vruchtdragen ding gaan doen, anders heb ik straks grote problemen. Denk niet, ik moet een lijstje van goede daden, een bejaarde mevrouw over de straat gaan helpen en mijn lijstje invullen of zo. Vruchtdragen is niet iets wat je kunt forceren. Het komt wanneer je in Christus blijft en je relatie met hem centraal stelt. De sleutel is dat vruchtdragen een bijproduct is van een leven in Christus. Het ontstaat uit het blijven in hem en het onderhouden van je relatie met Jezus. Ik sluit af. Galaten 5:22 zegt, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat hebben wij vanochtend geleerd? Ten eerste, door het werk van Jezus Christus is er een nieuwe werkelijkheid gekomen. Hij is gestorven en opgestaan en daarom woont de Heilige Geest nu in gelovigen. Dus onze levens worden niet primair gevormd door regels van buiten, maar door zijn geest die van binnenaf uitwerkt. Ten tweede, ware geestelijke vrucht ontstaat niet door plichtsbesef om goede daden te doen, maar door toewijding aan onze verbondenheid met Jezus. Hij is de ware wijnstok. Wanneer wij in hem blijven, stroomt zijn leven door ons heen en dat brengt vrucht voort. En ten derde, God vormt uit diepe liefde ons leven, zodat die vrucht ook werkelijk kan groeien. Soms doet hij dat door snoeien, door beproeven en door het wegsnijden van wat uit onze oude natuur komt. Dat proces van heiligen kan moeilijk zijn, maar het heeft één doel. Dat ons leven steeds meer de vrucht van de geest zal dragen. En laten we dan altijd dankbaar zijn voor de lieflijke Heilige Geest van God. Want de Heilige Geest is onze trooster. Johannes 14 vers 26. De Heilige Geest is onze bekrachtiger. Handelingen 1 vers 8. De Heilige Geest is ons vernieuwer. Titus 3 vers 5. De Heilige Geest is ons vreugdebrenger. Romeinen 15 vers 13. En de Heilige Geest is onze vier, Handelingen 2 vers 3. Laten wij dankbaar zijn in onze relatie met de Heer nastreven. Weten dat Gods geest in ons woont en dat zijn leven door ons stroomt. Amen.